Dit is de voicemail van Lenze. Ik ben er nu even niet. Als je iets te melden hebt, doe dat dan maar na de piep.
Beste Lenze. Hey, Rick hier. Ik en Rien hadden een paar vraagjes voor je. Want dit jaar is de Jeugdbond 75 jaar oud geworden. De JNM, Jongeren in de Natuur. En ik vroeg me eigenlijk af, ja, waarom bestaat hij eigenlijk al zo lang? En hoe is hij opgericht en ontstaan? En wat maakt een jeugdbond nou eigenlijk een jeugdbond? En anders dan andere jongerenorganisaties? Nou, ik hoor het graag en ik praat er graag met je over. Tot snel.
Lenze, fijn dat je met ons in gesprek wou. En dit keer hebben we het eigenlijk over net iets anders dan normaal. Normaal hebben we het over nieuwe natuur. Maar nu doen we net even anders in een jubileumpodcast. Ja, dan kunnen we jou als oud-jeugdbonder en nog steeds ook wel als betrokken oud-jeugdbonder natuurlijk niet in overslaan, denk ik.
Had gekund, maar leuk dat jullie er zijn. Welkom.
Fijn.
Ja, want dit jaar is de JNM of de Jeugdbond is 75 jaar. Hoe staat dit jaar? In 2021. Ja, eigenlijk meteen al benieuwd, sinds wanneer loop jij dan eigenlijk al mee?
Ik ben jeugdbonder geworden in 1971. En ik ben oude sok geworden in 1981. Dus ik heb 10-11 jaar ongeveer meegelopen.
Nou ja, een flinke tijd. En daarna ook nog veel betrokken geweest. En,
Ja, dat komt gewoon doordat ik in een woongroep woon. Die helemaal uit jeugdbonders is opgebouwd eigenlijk. En dat is nog steeds zo. Plus het feit dat toen ik zelf jeugdbonder was. Toen heb ik voor mijn geschiedenisstudie heb ik een scriptie mogen schrijven over jeugdorganisaties. En ik vond de jeugdbond een heel raar clubje. Dus dat heb ik toen kunnen vergelijken met andere jeugdclubs. Ik heb toen vergeleken met de padvinderij en met een of andere christelijke jeugdclub. En daarvoor had ik het bondsarchief nodig. Want in die scriptie moest ik ook iets vertellen dan over de jeugdbond. En toen ben ik op zoek gegaan naar het bondsarchief. En dat vond ik uiteindelijk in het clubhol van afdeling Assen. Onder een laag sneeuw, want het lag op zolder. En het sneeuwde van die stuifsneeuw, weet je wel. Dus er lag helemaal een laagje sneeuw overheen. Dus ik dacht van, ik bedoel, als het gaat dooien, dan is het weg. Dus toen heb ik het maar gelijk, een huisgenoot gebeld. Die is gekomen met zijn auto en we hebben het in de achterbak geladen. Daar past het makkelijk in, want het stelde niks voor. En we hebben het gewoon mee naar huis genomen. En sindsdien heb ik het bondsarchief.
Dus nu beheer jij het bondsarchief. En je hebt het van de dood gered destijds dan.
Ja, maar toen stelde het ook nog heel weinig voor. Toen past het dus in de achterbak van een Volkswagen variant. En nu is het echt een hele kamer vol.
Ja, want 75 jaar aan geschiedenis, dat is nogal wat gebeurd waarschijnlijk in al die tijd.
Ja.
Maar laten we net even beginnen bij het begin, ook voor de mensen die misschien nog maar net van de jeugdbond hebben gehoord. Wat is nou eigenlijk dan een jeugdbond? Wat maakt een jeugdbond?
Een jeugdbond wordt gemaakt eigenlijk door de leeftijdsgrenzen. Die zijn gewoon heel belangrijk. Je mag er pas bij als je een jaar of 11, 12 bent. Dus als je zelf kunt fietsen en niet geduwd hoeft te worden. Daar begint het mee. En heeft een bovenleeftijdsgrens van ongeveer 25 jaar. Dan moet je eruit. Dus de jeugdbond blijft eeuwig jong. Die zal altijd eeuwig jong zijn. En als die dan ook nog een tijdloos doel heeft, zoals de JNM. Ja, er zullen altijd jonge mensen zijn die helemaal weg zijn van de natuur. Ja, dan heeft die jeugdbond het eeuwige leven. Dus wees niet verbaasd dat de NJN nu 100 jaar oud is en dat de JNM nu 75 jaar oud is. Die clubjes die gaan gewoon door, hoor.
Die blijven nog wel 175 jaar bestaan waarschijnlijk.
Die kans is groot. En een landelijke jeugdbond met ongeveer 300 leden, die is gezond. 600 leden, 700 leden, dat is helemaal top. En dat kun je ook best hebben, maar veel groter worden ze eigenlijk niet. Zolang je geen professioneel bureau hebt. En de JNM en de NJN die hebben het altijd helemaal zelf gedaan. Dus is dit ongeveer het formaat. Als je er een professioneel bureau naast zet, dan kun je een JNM hebben zoals in Vlaanderen. En die is gewoon veel groter. Die hebben geloof ik iets van 3000 leden of zo.
Ja, 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 die is bijna even groot als de scouting daar, geloof ik. Ja, ja. Ja, dus een tijdloos doel, dat is dan dus natuur. Is er ten opzichte van die natuur sinds jouw tijd, als je naar dit jaar kijkt of de afgelopen jaren kijkt, is er echt iets veranderd of is het eigenlijk een beetje hetzelfde gebleven? Is het echt zo tijdloos?
Ja, de belangstelling voor de natuur is van alle tijden en natuur blijft eeuwig mooi natuurlijk, maar er is wel ongelooflijk veel veranderd en ik heb ook heel veel zien veranderen. Ik heb meegemaakt dat de tijd nog echt van grote vervuiling en van dikke lagen schuim op kanalen en compleet dode sloten en gewoon echt dat er met zwaar gif gespoten werd, dat je eigenlijk maar heel af en toe eens een keer een buizerd zag, omdat ja, en dat we ook doodgeschoten buizerds gewoon vonden, want het is eigenlijk aan de ene kant is het veel mooier geworden sinds mijn tijd. Doordat er gewoon veel grote beesten vooral ook teruggekomen zijn. Hè, zoals zeearenden en kraanvogels. En gewoon die grote jongens, die trekken dat. Die zijn stoer. Zo'n wolf die komt heus wel. En als je wacht komt die bruine beer ook deze kant heus wel op. Maar het zijn vaak juist de hele kleine en kwetsbare dingen die het loodje leggen. En dat zie ik ook gebeuren. Ik vang bijvoorbeeld nachtvlinders. Dat doe ik nu 10 jaar. Maar elk jaar is het minder.
En toen je jeugdbonder was, dus in de jaren 70, 80, was het toen meer of is het?
Nou, toen wist ik helemaal niet van nachtvlinders af. Okay. Want in mijn tijd in de CIN en in de ACIN werd helemaal niet genachtvlinderd. Er was niemand die dat deed. En als niemand het doet, dan heb je ook geen voorbeeld. En wat ik in mijn tijd deed, was vooral vogels kijken en zweefvliegen vangen.
Okay. Ja. En je noemde net al twee andere namen, naast de NJN, die kennen we nu ook nog steeds. De JNM, maar je noemde net ook de ACJN. Kun je ons kort meenemen door die geschiedenis van die 75 jaar en hoe dat gelopen is?
Ja hoor. Het is begonnen met de NJN. De NJN is in 1921 of zo is die opgericht. Of 1920, rond die tijd. En tijdens de Tweede Wereldoorlog is daar in afdeling Meppel van de NJN is ruzie uitgebroken. En dat was een beetje een klassiek conflict, wat wel vaker ook in afdelingen is. Dan heb je een oudere groep die vooral voor de gezelligheid is en je hebt een jongere groep die super fanatiek is. Nou, dat had je daar ook. Maar wat heel bijzonder was, dat was dat, en dat was een effect van die wereldoorlog, dat in die afdeling ook heel veel kerkelijke kinderen lid geworden waren van de NJN. Heel veel jeugdorganisaties die functioneerden tijdens de oorlog niet, omdat het helemaal niet mocht van de Duitsers. Maar de NJN die hebben ze altijd met rust gelaten, want die was met natuur bezig. En dat zagen die Duitsers als een goede zaak. En hier waren dus ook christelijke kinderen lid geworden van die club, maar die hadden een probleem, want de NJN die ging op zondag op excursie. En dan mochten zij niet. En uiteindelijk is er toen een compromis voorgesteld van ene week gaan we op zondag, andere week gaan we op zaterdag. Maar ja, dat vonden die christelijke kinderen helemaal niks natuurlijk, want dan konden zij maar eens in de twee weken, terwijl die heidenen die konden elk weekend. Ja? En er kwam ook nog een keertje bij dat ze moeite hadden, die christelijke kinderen, met het feit dat de NJN een verklaring had getekend voor de Duitsers, dat ze geen Joodse leden zouden hebben. En in de praktijk hadden ze die wel, maar ze hadden wel die verklaring getekend. En dat werd ook gebruikt als een argument om een eigen koers in te slaan. Dus toen hebben ze op een gegeven ogenblik gewoon de Christelijke Meppeler Jeugdbond voor Natuurstudie hebben ze opgericht. Of van Natuurvrienden, ik weet precies de naam zo niet uit mijn hoofd. En na de Tweede Wereldoorlog is dat heel snel omgezet in de CIN. De CIN die is de Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden. Die is opgericht in april 1946 in Balkbrug. En die heeft al heel snel allemaal afdelingen, lokale afdelingen gevormd. Er bleek dus echt onder de gereformeerde en hervormde jeugd grote behoefte te bestaan aan iets als dit. En als je ook de verhalen leest van mensen die in die tijd lid waren, was het voor hen echt gewoon de kans om ook inderdaad gewoon te ontsnappen aan de situatie thuis altijd. En het was gewoon fijn om met elkaar gewoon in het veld te kunnen zijn. En door de jeugdbond kon je door het hele land kon je terecht. Want er was wat reiskostenvergoeding en nou, dat heeft enorm geholpen. Dus oké. En toen is in 19, wanneer was het? Ik geloof 65 of zo. Toen is de KJN erbij gekomen. Dat was toen was ook onder de katholieke jeugd. Die kreeg wat meer vrijheid. En toen hebben ze uit een katholieke jongensvereniging en een katholieke meisjesvereniging hebben ze de KJN gevormd. En die heeft 15 jaar bestaan en is toen het was in 1961 dat gebeurde. En in 1976 zijn de KJN en de CJN gefuseerd. Toen is het de Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbescherming geworden. De ACJN. En die is in 1988 omgevormd naar de JNM. Toen is er een stemming geweest om de C uit de naam te laten vallen. En dat voorstel is toen bij acclamatie aangenomen. Dus iedereen was het daarmee eens. Het was gewoon tijd om de C te laten vallen. En sinds 1988 is de JNM gewoon een neutrale organisatie waar iedereen lid van mag worden, net als de NJN.
En al die tijd heeft de NJN daarnaast parallel nog wel bestaan? En ook,
ja, die heeft parallel daaraan bestaan, waarbij je kunt zien aan de NJN en hoe die is en doet en werkt en denkt, dat die nooit dit soort crisis meegemaakt heeft die de JNM wel gehad heeft. De JNM heeft zichzelf verschillende keren helemaal overnieuw moeten uitvinden. En die is daardoor gewoon van nature gewoon meer bij de tijd, om het zo maar te zeggen, minder traditioneel ingesteld en vrijer dan NJN.
En je zei al dat het dus ook aan het begin van al die losse natuur of jongere natuurverenigingen, dat het echt een plek was voor jongeren om bij elkaar te komen en de natuur in te gaan. Heeft dat ook echt een boost gegeven aan de natuurstudie in Nederland?
Absoluut, ja. Als je kijkt naar onderwijs en wetenschap, hoe groot het aandeel is van oud-jeugdbonders daarin, dat kun je niet overschatten gewoon. Dat is gewoon zoveel.
Ja. Gewoon een enorme leerschool, wat dat betreft.
Het is niet alleen een leerschool, maar het levert ook leraren op. En onderzoekers. Het is echt een bron van mensen die gewoon vanaf hun 12e levensjaar helemaal geleerd hebben om dieren en planten te herkennen. Die hebben leren kijken. Echt ook die wetenschappelijke instelling meegekregen hebben van onderzoek doen. En hoe je dat dan kunt doen. En hoe je dat vangt in verslaglegging en statistiek. En die hele basis hebben ze daar meegekregen.
Dat is mooi wat je zegt, het leren kijken. En dat is misschien wat we in dit nieuwe natuurproject nu ook alweer heel erg aan het doen zijn. Juist weer iets aan het heel specifieks aan het kijken. Zoals wat gebeurt er in de stad? Of wat gebeurt er langs de grote rivieren? Of in die nieuwe wildernis? Zijn er in de loop van de jaren in de Jeugdbond meer van dat soort projecten geweest? Of bepaalde thema's waar ze zich op verder op ingezoomd hebben?
Ja, er zijn allerlei thema's geweest. En het is eigenlijk denk ik begonnen met vooral milieubewustzijnsdingen. In de jaren, eind jaren 70 is dat begonnen met de kringloopactie in 1979. Toen is er in alle afdelingen een kraampje geweest waar het publiek werd voorgelicht. Er zijn in dat jaar een stuk of vier krantjes uitgebracht en die door de hele jeugdbond verspreid zijn met allemaal kringloopthema's dingen die onder de aandacht gebracht werden. En op het kerstcongres van dat jaar is die actie afgesloten met een demonstratie in de stad Kampen naar het gemeentehuis. Nou, ik denk dat het de eerste echte demonstratie ooit was in de stad Kampen. Waar de burgemeester een pop aangeboden werd die helemaal gemaakt was van wegwerptroep. Gewoon helemaal blij was. Gewoon dat de jeugd zo bewust was en aandacht vroeg voor dit soort thema's. Dus daar is het een beetje mee begonnen, denk ik. En vervolgens is er een actie geweest om groen alarm is er geweest. Dat ging dan echt ook over natuurgebieden die aan het krimpen waren. Er is een actie geweest rond Terworm. Dat was een park vlakbij Heerlen waar een pretpark van gemaakt moest worden. Nou, de jeugdbond heeft dat weten tegen te houden.
Het was eerst een natuurpark of een...
Het was gewoon een park. Gewoon, het was echt een plek waar je met een landgoed en echt een mooie aangelegde, prachtige groene plek, vlakbij Heerlen. En dat moest een pretpark worden, met allemaal pretparkdingen. En ja, het had ook natuurwaarden en die zouden daardoor verdwijnen. Dus de afdeling in Brunsum is daarmee begonnen en het is landelijk opgepikt. En het is echt ook een actie geworden met echt ook een grote demonstratie. En een terwormboek dat de Jeugdbond heeft uitgebracht. En ze hebben weten tegen te houden dat het een pretpark werd.
Ja, want de natuur die er al was, is misschien ook al gewoon een pretpark genoeg voor al die leden van de vereniging.
Dat zeg je mooi.
Er hoeft geen niet meer vermaak bij. En gaan al die ontwikkelingen dan ook een beetje parallel of gelijk op met de ontwikkelingen onder de jeugd in de rest van Nederland? Want ik heb überhaupt met de rest van de Nederlandse geschiedenis, bijvoorbeeld de verzuiling, zie ik toch al een beetje klein terugkomen. En dan dat het actievoeren op de barricade, dat deed de Jeugdbond dan ook. Is de Jeugdbond een vooruitstrevende vereniging dat opzicht of gewoon van zijn tijd eigenlijk?
Nou, ze lopen in dit soort dingen wel voorop. Hè. Bijvoorbeeld bij de oprichting van de Waddenvereniging waren de jeugdbonden heel nauw betrokken. Vanaf het allereerste begin. En inderdaad ook het demonstreren tegen kernenergie en zo. Er zijn verschillende jeugdbondskampen georganiseerd, gewoon bij demonstraties, om jeugdbonders in staat te stellen om mee te doen met zo'n demonstratie. Dus daar was de Jeugdbond echt, die zat er echt bovenop. En we hadden een natuurbeschermingscommissie. Dat was een commissie die van alle drie de jeugdbonden was. Dus van de KIN, NIN en CIN. En die hebben een hele reeks publicaties uitgebracht en symposia georganiseerd. En die waren gewoon heel actief. En we hebben een themagroep jacht gehad bijvoorbeeld. En dan elk jaar was er in de Flevopolders de zogeheten Game Fair. Dat was een bijeenkomst van jagers. Nou, daar stonden wij dan op de oprit foldertjes uit te delen. En moest je opzij springen voor de dikke auto's die jou van de sokken probeerden te rijden. En dat waren heftige gesprekken. En niet altijd even veilig, maar het gebeurde wel.
Dat is ook een beetje rebels altijd wel geweest.
Ja hoor. Dan,
Wij stellen altijd een aantal vaste vragen als wij met mensen in gesprek zijn. En een ervan is van als je ons als expert mee zou kunnen nemen naar een gebied waar we iets kunnen zien van de jeugdbonden. Wat zou het dan zijn? Maar ik wil hem eigenlijk anders stellen. Zou je ons mee willen nemen naar het archief van de jeugdbond? Want die ligt hier om de hoek. Dat we daar eens een kijkje nemen en dat je ons daar eens laat zien wat daar te vinden is in dat archief en in die geschiedenis van de jeugdbond.
Ja, dat kan natuurlijk. Het archief dat bestaat inmiddels uit twee delen. Dat is het papieren archief en het digitale archief. Toen deze hele coronatoestand begon, toen zat de reunie eraan te komen voor het 75-jarig bestaan. Maar ik dacht al gelijk van, nou, ik moet nog zien dat doorgaat. En ik ben toen maar gewoon begonnen met het digitaliseren van die hele handel. En ik ben begonnen met de foto's. Dus alles wat er aan fotomateriaal in het bondsarchief zit, dat is nu ook digitaal aanwezig. En ik ben nu een manier aan het ontwikkelen om dat ook beschikbaar te maken voor iedereen. En we zijn bezig om alle blaadjes, om die ook te digitaliseren. Dus binnenkort hoop ik dat iedereen vanaf zijn computer gewoon in elk geval een heel groot deel van wat er aan papier en archief ook is, zelf kan zien, maar dan in digitale vorm. En in dat archief, ja, daar zitten echt prachtige dingen. Er zitten gewoon geweldige dingen in. Dit is echt. Ik heb bijvoorbeeld de handgeschreven verslagen van alle excursies van die afdeling in Meppel, de oudste afdeling, vanaf 1943 tot 1956. Gewoon elke excursie is gewoon beschreven met wat ze toen zagen. En het eerste deel daarvan gedeeld met Rob Bijlsma bijvoorbeeld. En Rob, ja, die was gelijk ook helemaal vrolijk hiervan. Want ja, je ziet gewoon dat landschap van toen in die verhalen. Hè. Ze zagen bijvoorbeeld elke excursie zagen ze patrijzen. Gewoon, die zag je echt elke excursie. Nou, dat kun je nu niet meer voorstellen.
Daar moet je nu goed voor zoeken als je die wil zien. Ja,
dat zijn nog maar een paar hoekjes van het land waar ze nog zitten. En dat is een voorbeeld. En inderdaad, en wat ze toen in de sloot zagen, nou, dat was een rijkdom aan leven. En ja, het was gewoon gaaf.
Dus het is niet alleen een cultuurhistorisch archief, maar ook wel een natuurhistorisch archief eigenlijk.
Jawel, maar niet erg bruikbaar in wetenschappelijke zin. Omdat de ene excursie werd anders verslag gelegd dan de ander. Dus dingen zijn niet goed in statistiek te vangen, denk ik. Maar er zit ongetwijfeld ook op natuurhistorisch gebied nog een hoop te ontginnen materiaal in dat archief. Nou, en verder zijn er prachtige fotoboeken bijvoorbeeld gemaakt door afdelingen, waar je gewoon een aantal jaren van zo'n afdeling helemaal meemaakt. Met foto's, tekeningen, excursieverslagen. Heel gaaf.
En wat zie je dan als je die eerste verslagen vergelijkt met de verslagen daarna of de foto's ervan? Hoe ging het daar vroeger dan anders aan toe op zo'n excursie dan vandaag de dag? Of?
Nou, wat bijvoorbeeld heel anders was in het begin, dat was dat bijna alles te voet gebeurde. Gewoon meteen na de oorlog, niemand had een fiets. Er werd gewoon naar de excursiegebieden gewandeld en dat gebeurde in marstempo. Want ja, anders dan kwam je er nooit. Dus er werd gewoon in Rotte van Drie werd er gewoon gemarcheerd gewoon. En ondertussen werd er dan gezongen. Hè, om het tempo erin te houden. Dat was gewoon normaal. Zo ging dat. Je ging gewoon marcherend op excursie. En dan was je in een natuurgebied. En dan ging je gewoon kijken daar. Maar dit was de manier hoe ze van huis en naar huis liepen. Dus dat was wel heel anders inderdaad. Ja,
nu pakken we een OV-fiets.
Nu pak je een OV-fiets. Ja. Precies, en heb je je oortjes in.
Ja.
En dan fiets je er achteraan, achter een live locatie die iemand heeft gestuurd, omdat je nog iets was vergeten. Ja, dat kon destijds ook niet waarschijnlijk.
Nee, maar goed, dat en er werd gewoon heel veel gezongen. Zingen was gewoon echt heel belangrijk. Er waren gewoon helemaal geen radio's op kamp of andere dingen, dus je moest jezelf vermaken. Dus dat deden ze. Er zitten in het archief zitten allemaal versies van de Wiekel, zoals dat dan in deze jeugdbond heette. Dat is gewoon de zangbundel. En in het begin zaten daar ook nog allemaal soldatenliederen in. En op een gegeven moment is er een commissie geweest die dat allemaal gecensureerd heeft. En allemaal dingen eruit gehaald heeft die eigenlijk al lang niet meer konden. En op een gegeven moment heeft Evert de Ruiter, die heeft er ook muziekbalken bij gemaakt. Allemaal alles op muziek gezet, zodat je gewoon wie muziek kon lezen, dat maakte het gewoon makkelijker om het weer over te dragen. En er werd heel veel gevolksdanst. Dat was gewoon echt vaste prik. Gewoon als er bijvoorbeeld tijdens een vergadering of zo, ook op een kerstcongres of zo, als er even pauze was, dan er werd de violala ingezet. Dat was een soort van polonaise-achtig iets. En met bepaalde passen en iedereen deed mee. En iedereen kon daar ook zomaar ineens mee beginnen, weet je wel. En dan was dat. Dan stopte alles en dan was er gewoon gedanst. En ook op excursie gebeurde dat gewoon om warm te blijven. Gewoon op kruispunten en voor de supermarkt. En er werd heel veel gevolgsdanst.
En als je, want jij hebt dat dus in je studie ook vergeleken met andere verenigingen. Hoe was de vereniging daarin dan uniek ten opzichte van die andere verenigingen?
Nou, het grote verschil zit hem in het feit dat in een echte vrije jeugdbond, zoals de JNM dat is en zoals de NJN dat ook is, alles gebeurt door de jeugd zelf. Dus het is van de jeugd, voor de jeugd, door de jeugd. Het zijn geen volwassenen die meekijken of die je bent echt vrij, je bent onder elkaar. En je moet het allemaal zelf uitvinden. En dat levert iets op wat uniek is en wat je niet hebt bijvoorbeeld in de padvinderij of wat voor club dan ook. Scouting heet dat tegenwoordig. En dat is dat je gewoon heel veel leert improviseren, organiseren en ook incasseren. Want er gaat ook van alles mis de hele tijd. Dus je leert ook omgaan met mislukkingen, met mensen die iets afspreken en het gewoon niet doen. Weet je? En dan sta je daar. En dan is het niet gebeurd. En wat dan? En je leert dus ook omgaan met dat je af en toe ook boos bent op elkaar. Of dat je teleurgesteld bent in elkaar. En je hebt ongelooflijk veel lol met elkaar.
Dat vooral.
Gewoon. Het is gewoon doordat je het allemaal zelf doet, maak je van alles mee. Gewoon iedere jeugdbonder die terugkijkt op zijn jeugdbondstijd, die heeft verhalen over situaties dat je denkt van het is niet waar.
Heb jij van die verhalen?
Ja, natuurlijk.
Nou, kom maar op.
Nou, eentje die ik me heel goed nog herinner, dat was een kamp, volgens mij hadden we dat bij Harderwijk of zo. En het was midden in de winter en het vroor 20 graden. En toen zijn we naar de Oostvaardersplassen gefietst met de hele club. En er lag iets van 60 centimeter sneeuw of zo. Dus het was een hele zware fietstocht. Het was wel geveegd en gedaan, maar ja, het was heel erg koud. En we hebben die dag, denk ik, 120 of 140 kilometer gefietst of zo. Echt heel veel. En ik weet nog, we kwamen terug en we waren... En ik had gewoon op de terugwacht, ik denk wel 10 kilometer had ik... een meisje had ik geduwd, of een jongen, ik weet het niet meer. Maar iemand die niet meer bij kon, die niet meer mee kon, die had ik geduwd. En toen waren we op 3 kilometer van het kamp of zo. En toen reed ik helemaal achteraan. En op een gegeven ogenblik ben ik gewoon omgevallen. Ik ben gewoon met fietsen al ben ik gewoon van de weg af op een bevroren sloot ben ik gevallen. En daar lag ik, weet je wel. En ik lag zo lekker. Ik was zo uitgeput. Ik was zo ongelooflijk moe, weet je wel. En ik lag daar zo lekker. En ik heb uiteindelijk mezelf echt toch weten te dwingen om daar weer uit te kruipen. En iedereen was weg. Ik was helemaal alleen. Om toch dat, ik ben niet doodgevroren. Ik zit hier nog.
Goed gedaan. Heel zelfredzaam.
Anders was het verhaal niet verteld kunnen worden. Dat was jammer geweest.
Ja.
Nee, ik denk, als ik dan kijk naar mijn tijd in de jeugdbond, nu het laatste jaartje, dan denk ik dat elke jeugdbonder heeft dit soort vergelijkbare verhalen van gekke dingen, leuke dingen, rare dingen, waar je terechtkomt.
Ja, en soms levensgevaarlijke dingen.
Of ook, ja.
Dat je pas achteraf het risico inderdaad ervan inziet. En dan hoort natuurlijk ook bij de jeugd waarschijnlijk. Dus het
je verkent je grenzen. Ja. En je leert ze ook echt kennen.
Ja.
Dus dat hoort erbij. Maar gewoon het feit dat het zonder volwassen leiding is, dat de jeugd alles zelf doet, dat is het enorme grote verschil met alle andere jeugdorganisaties. En het het verklaart ook de zeldzaamheid van vrije jeugdbonden. Vrije jeugdbonden zijn een super zeldzaam verschijnsel. Want bijna nergens wordt het door ouders toegestaan dat hun kinderen zonder volwassen leiding op eigen houtje dingen doen. Dat is gewoon heel bijzonder.
Maar zeldzaam ter wereld bedoel je?
Ja, zeldzaam ter wereld. De enige plek in waar ik in elk geval weet van heb dat jeugdbonden bestaan en bestaan hebben, dat is in Nederland, in Duitsland, in Denemarken en in Vlaanderen. Waar echte vrije jeugdbonden bestaan. En ik ben pas 3 jaar geleden, geloof ik, erachter gekomen dat er nog 2 jeugdbonden zijn. De een is nu ongeveer 100 jaar oud en de andere is ongeveer 75 jaar oud. Het zijn ook allebei jeugdbonden voor de natuurstudie. En hun onderlinge verhouding is zeer vergelijkbaar met die tussen de NJN en de JNM.
En waar zijn die dan?
In de stad Moskou.
Interessant. Oh, dat is wel leuk om een keertje dan op bezoek te gaan.
Het zou ontzettend leuk zijn. Alleen is dat gewoon dus nu ontzettend moeilijk. Omdat het voor die mensen gewoon heel moeilijk zou worden. Want die hebben dan contact met buitenlanders. En voordat je het weet ben je in Rusland dan verdacht. Dus maak je die mensen moeilijk om hun opleiding af te kunnen maken of wat dan ook. Je moet daar heel voorzichtig mee zijn, denk ik.
We hebben in Nederland nog wel echt geluk, als ik het zo hoor. Dat het hier zo toegestaan is om op deze manier naar buiten te gaan.
Wees er wijs mee.
En als jij dan kijkt naar de afgelopen 75 jaar. Wat denk je dan dat de Jeugdbond de komende... misschien wel 75 of 100 jaar gaat doen. Heb je daar een verwachting voor?
Nou, wat ik denk is dat in elk geval op excursie gaan samen, op kamp gaan samen, op congres gaan samen, dat blijft gewoon. Dat zijn denk ik hele wezenlijke dingen en dat is, zal gewoon doorgaan. Dat is veel te leuk. Waarom zou je het ermee ophouden? Wat je zult zien is dat... denk ik het veel makkelijker wordt om al op hele jonge leeftijd heel veel kennis op te bouwen. Vroeger was dat maar aan enkelen voorbehouden die gewoon zo ongelooflijk slim waren en zoveel doorzettingsvermogen hadden dat ze gewoon al op hun 18e expert waren, als je snapt wat ik bedoel. Maar nu zie je dat het gewoon dankzij de mogelijkheden van internet en een fenomeen als waarneming.nl en gewoon Ops Identify en zo. Dat je gewoon al heel snel, dat je heel veel soorten kennis kunt opbouwen. En ook onderzoek kunt doen, dingen kunt ontdekken over onderlinge afhankelijkheden en verbanden. Wat jullie nou doen met nieuwe natuur, dat je gewoon kijkt van waar bestaat die dan uit? Je kunt nu in een jaar, denk ik, heel veel informatie verzamelen waar je in vorige jaren gewoon heel veel meer werk voor moest doen. Dus daar gaan gewoon, die ontwikkeling zie je gewoon gebeuren en dat is gewoon heel erg leuk. En wat je ook ziet is dat tegenwoordig het veel normaler is dat je met de jeugdbond gewoon naar een ver buitenland gaat. En dat was in mijn tijd echt, ik heb op mijn allerlaatste kerstcongres heb ik echt een overwinning geboekt. Zo voelde dat toen echt, dat er het jaar daarop, dat er een eerste zomerkamp in Engeland zou zijn. Engeland, dat was ver weg. Nou, ik weet niet waar jullie geweest zijn.
Oost-Griekenland inderdaad.
Sardinië, Spaanse Pyreneeën.
Nou, dat was echt ondenkbaar in de jaren 80. Maar dit doen jullie nou. En het zou me niks verbazen als dat gewoon zo blijft. En het is gewoon heel gaaf. Dus gewoon makkelijk in het buitenland. En wat zal er nog meer gaan veranderen? Ik denk dat inderdaad er gewoon gouden tijden aankomen voor de jeugdbond. Want ja, je ziet gewoon dit hele landbouwsysteem, dat loopt op zijn laatste benen. Dus er gaat gewoon nog heel veel natuur bijkomen in Nederland. Al die gronden waar je nou heel veel kunstmest op moet gooien om er überhaupt wat mee te kunnen. Dat wordt straks allemaal weer natuur. En we zullen alle veenweidegebieden, die zullen we allemaal weer onder water moeten zetten. Om te voorkomen dat al die CO2 in de lucht komt. Om dat ook allemaal op tijd te bewerkstelligen. Heeft de jeugdbond denk ik ook wel, kan ook wel hier en daar helpen om dat bewustzijn te laten groeien bij mensen.
Denk je dat het bewustzijn voor natuur ook de afgelopen jaren buiten de jeugdbond is veranderd en gegroeid?
Nog onvoldoende. Dat kan nog veel beter. En je ziet ook dat voor heel veel mensen de situatie van nu, dat is gewoon de shifting baseline toestand. Gewoon dit vinden ze al heel mooi. Je hebt heel veel mensen die vinden de Waddenzee, dat is gaaf. Wat is dat een gaaf gebied, weet je wel. En dan vergeten ze om onder water te kijken. Ze kijken alleen maar boven water waar die vogels vliegen en waar al die plantjes en insecten staan. Maar zodra je onder water kijkt in de Waddenzee, is het gewoon een kaal geschraapte zandbak. Het is gewoon één grote garnalenkweekbak. En dat geldt niet alleen voor de Waddenzee, het geldt ook voor de hele Noordzeekustzone. Het is gewoon één totaal kaal geschraapte garnalenkweekbak. En het enige wat eruit komt zijn garnalen die dan naar Marokko gebracht worden om gepeld te worden. En dan met de vrachtauto of met een schip over zee deze kant. En dan komen ze hier in de supermarkt. Het is een schande.
Gewoon omdat mensen het gewend zijn, kijken ze niet verder.
Ja, precies. En dat is ook met het landbouwgebied. Heel veel mensen, als ze gewoon die vinden, gewoon, als het groen is, dan is het al natuur, weet je wel. Terwijl grote delen van dit land, het is nog maar één soort.
Ja. Dan zie je niet elke excursie meer patrijzen, maar gewoon één keer in de week. En dan moet je daar maar tevreden mee zijn.
Eén keer in de week?
Ja, als je in de Achterhoek komt.
Ja, als je geluk hebt.
Maar goed, dat gaat dus veranderen. Er zal gewoon veel meer natuur bijkomen. En we zullen gewoon, om de klimaatverandering binnen de perken te houden, zullen we moeten zorgen dat er gewoon meer bossen komen en noem het allemaal maar op. Dus ja, alles wat nieuw ontwikkeld wordt, is interessant, omdat je daar dus dingen kunt leren. Een feit is dat ook de terreinbeheerders, op het moment dat die een stuk grond krijgen wat natuur mag worden, die terreinbeheerder heeft helemaal het geld niet om dat allemaal goed te monitoren en gewoon te bekijken wat er gaat gebeuren. Maar als jullie met de jeugdbond een paar van dat soort gebieden kunnen adopteren en je gaat daar eens in de zoveel jaar ga je daar naartoe en je haalt het net weer op om te kijken van wat zit er nu in de sloot. En je inventariseert de insecten gewoon tijdens zo'n kamp. En je doet dat gewoon 5 jaar later in dezelfde periode weer of in een andere periode. Dan help je zo'n terreinbeheerder echt aan interessante informatie. En voor jezelf leer je er heel veel van. Je ziet de boel veranderen.
En er is ook nog voor de jeugdbond ook nog heel veel te leren in dat opzicht. Ook in zowel op die soorten kennis als in de nieuwe gebieden. Als misschien wel nog meer op de kaart zetten. Op dat soort plekken.
Ja, denk het wel.
Nou, mooi doel voor de komende 100 jaar dan.
Ja,
ja hoor, je hoeft je niet te vervelen. Maak je geen zorgen.
Denk het ook niet. Hey Lenze, dankjewel.
Is goed.
Voor dit leuke gesprek over de Jeugdbond, jeugdbondsgeschiedenis en wat er nog te halen is in de komende jaren.
Ja, helemaal prima.
Vond je dit een leuke podcast en wil je meer horen? Volg ons via Spotify en check de socials van de JNM Jongeren in de Natuur.
Dit is een vereniging voor en door jongeren van 11 tot 25. Het doel is om kinderen en jongeren belangstelling voor en kennis van de natuur bij te brengen.
Wil je ook een keertje mee? Dat kan. Check www.jnm.nl of volg ons op social media.
Het JNM-project Nieuwe Natuur en deze podcast zijn mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Muziek en montage door Sybe de Vries.
Tot de volgende keer.
Later.